Goedemorgen, Shabbat Shalom. Ja, het zijn de najaarsfeesten, Tishri, Bezuinendag, Grote Verzoendag, Lofotenfeest, de achtste dag. En dat zijn de feesten van de wederkomst. En voor mij is altijd de Bezuinendag de dag van de wederkomst. Maar er zijn ook mensen die zeggen van nee, dat is de dag van de bezuinen, van de grote verdrukking. De wederkomst, dat is de grote verzoendag, als Jezus uit de tempel komt. Dus sommigen zien die wederkomst op de Bezuinendag en sommigen zien die wederkomst op de grote verzoendag. Dat zijn eigenlijk de twee visies. En vandaag zitten we daar perfect tussenin. Want het is Sabbat tussen de Bezuinendag en tussen de grote verzoendag. Dus ik dacht van laten we het daar maar eens over gaan hebben. Over de Olijfberg. Dus het onderwerp van vandaag is de Olijfberg. Vandaar deze twee schriftlezingen ook. En Har HaZetim, dat is de naam van de Olijfberg in het Hebreeuws. Berg der Olijven, Har HaZetim, volgende. Ja, dit is zo, ik heb twee jaar in Maale Adumim gewoond. Dat is dus voorbij de Olijfberg. En dit is dus vanuit de woestijn, vanuit Maale Adumim, waar ik 2 jaar gewoond heb, kijk je zo naar de Olijfberg. Dat is een bergrug met drie toppen, een bergrug. En dan zien we hier het torentje van French Hill, van de Hebrew University. Daar zien we het torentje van Victoria Augusta. En jammer genoeg, achter dat huis daar, daar zit het torentje van de Hemelvaartskerk. Dus die zien we dus net niet. Maar dit is dus zo vanuit de woestijn gezien. Volgende. Ja, dit is vanaf de andere kant gezien, vanuit het westen. En dan hebben we hier dus die toren van de Hemelvaartskerk. Dan Victoria Augusta, dat is dat Duitse, wist trouwens in Israël geweest. Ja, kijk eens, een feest van herkenning. En voor de anderen is het om het lekker te maken, om te motiveren om een keertje naartoe te gaan. Dit is het van Victoria Augusta, dat is dat Duitse ziekenhuis. En dat is dan weer French Hill, dat is dan, ik geloof dat het een watertoren is die daarop bij French Hill staat. En hier ziet u zo de graven, dat grijze gedeelte, dat bruine grijze gedeelte, dat zijn de graven van de Joden op de Olijfberg. En dan is hier, moet ik even niet liegen, hier is Gethsemane, dacht ik. Ja, volgende. Ja, dit is waarschijnlijk een makkelijker plaatje als u er geweest bent en u bent op het Tempelberg geweest, op het Tempelplein. Dan is dit de foto zo naar de Olijfberg genomen. Hier ziet u zo de graven van de moslims. Dit is het Kidrondal. De Kidron die stroomt alleen in het winterseizoen. Het zomers is het droog. Je ziet hem nou niet meer, want hij is als een riool onder de grond gelegd. Dus hij stroomt niet meer bovengronds. Hij stroomde ondergronds als een riool. Ik heb hem nog wel in 97 bovengrond zien stromen. Dat is het Kidrondal. Dus aan deze kant, laten we even dat pad nemen als de breuklijn. Dan is het deze kant is de Tempelberg en die kant, dat is de Olijfberg. En dit is de Hof van Gethsemane. En dat is een kerk die daar, de Church of All Nations, dat is de kerk die daarnaast staat. Want dat is een kwalijke gewoonte van katholieken, die plempen overal een kerk neer. Dat is een Russische kerk en daarbovenop ziet u weer het kleine torentje van de Hemelvaartskerk. Volgende. Ja, ik heb deze PowerPoint gemaakt dat er ook veel kinderen in de zaal zaten. Dus ik heb er ook allerlei plaatjes in gestopt. Ik hoop dat u die niet erg zult vinden. Ik wilde een paar mooie plaatjes van olijfbomen, want zo heet de berg, hè, de berg der olijven. Dus ik wilde olijven, ik denk wat is nou leuker dan olijven en dit is natuurlijk van onze nationale held, Vincent, die was ook gek van olijfbomen. Ik vind het zo mooi hoe hij die knoestige stammen zo heeft weergegeven. Dit is van Vincent van Gogh, olijfbomen. Volgende. Ja, ik zei het al, u weet, want dan stelde ik vragen aan de kinderen wat voor soorten vijgen zijn er. En groene en zwarte, maar u weet dat vast wel. Volgende. Ja, dan maak je ook met die olijfolie, dan maak je ook de heilige zalfolie mee. In Exodus 30 staat dat. De Heere sprak tot Mozes. Gij nu neem u zeer fijne specerijen, 500 sikkels van zelf gevloeide mirre en half zoveel, 250 sikkels welriekende kaneel en 250 sikkels welriekende kalmoes. En 500 sikkels kassie naar de heilige sikkel en een hin olijfolie. Heb ik opgezocht op internet. Even googlen, een hin. 1,69 liter zegt de een, 3,66 liter zegt de ander en een derde zegt dat het 6,5 liter is. Ja, lach maar. Mijn conclusie, we weten het dus niet echt. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, dat allemaal bij elkaar, maar de basis daarvan is dus die olijfolie. Als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt, het zal een heilige zalfolie zijn. Volgende. Wie werd er gezalfd? Koningen, priesters, hoge priester. Volgende. Ja, de priesters, de hoge priester, de profeten ook werden gezalfd. De koning, maar ook de tabernakel en het altaar werden gezalfd. Volgende. Ja, deze worden genoemd in de schrift. De priesters Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar en Sadok. De anderen zullen ook wel gezalfd zijn, maar dan staat het niet specifiek vermeld. Hetzelfde van de vorsten. Saul, David 3 keer. Salomo, Absalom, Hazael, dat is de koning van Aram. Jehu wordt gezalfd tot koning over het noordelijke rijk Israël. Joas over het zuidelijke rijk Juda. En Joachas ook over Juda. Van deze staat het dus specifiek vermeld. Maar natuurlijk werden alle koningen. En van Elisa wordt het ook specifiek vermeld. Volgende. Salomo, die wordt koning. Vredevorst. Hier zit heel veel in, dus laten we dit maar even gaan lezen. Want hij komt dus vanuit het oosten de stad binnen. Zoals Yeshua vanuit het oosten de stad binnenkomt. En de koning David zeide tot hen. Neem de dienaren van uw heer met u. En laat mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier rijden. En breng hem naar Gihon. Daar zullen de priester Sadok en de profeet Nathan hem tot een koning over Israël zalven, Mashach. Blaas dan op de bezuin, op de shofar, en roept: leve koning Salomo. Trek dan achter hem op en laat hij binnenkomen en op mijn troon gaan zitten. Hij namelijk moet koning worden in mijn plaats. Hem heb ik bestemd tot vorst over Israël en Juda. Toen gingen de priester Sadok, de profeet Nathan en Benaja, dat is de overste van de lijfwacht, heen en lieten Salomo op het muildier van koning David rijden en leidden hem naar de bron Gihon. De priester Sadok had de horen met olie uit de tent meegenomen en hij zalfde Salomo, Mashach. En als je dus gezalfd bent, dan ben je een Mashiach. En toen blies men op de bazuin, op de shofar. En al het volk riep: leve koning Salomo. Daarna trok al het volk achter hem op, terwijl het op fluiten speelde en met grote blijdschap verheugde, zodat de aarde van hun geluid spleet. Hij komt dus vanuit het oosten, hij gaat eerst weg van Jeruzalem en dan komt hij dus van het oosten de stad binnen. Ziet u het beeld? Zoals Yeshua op de ezel vanuit het oosten de stad binnen zou komen. En ze zijn dus zo blij dat de aarde van hun geluid spleet. Ik weet niet of dat beeldspraak is van de schrijver. Dat hij dat dus een overdrijving. Maar het is natuurlijk wel even vasthouden dat beeld van het splijten van die aarde. Want dat gaan we dus zien bij Yeshua. Volgende. Daar is David en dan wordt hij gezalfd. Volgende. David, 3 keer gezalfd. Daarop, belangrijk, want Yeshua is de Davidszoon, de gezalfde. Daarop liet hij Samuel hem halen. Samuel liet David halen. Hij nu was rossig, hij had mooie ogen en een schoon voorkomen. En toen zei de Heere: sta op, zalf hem, want deze is het. Er waren de 7 afgekeurd en deze was het. En hij wordt dan nog gezalfd, terwijl hij nog erg jong is. Maar dan wordt hij koning van het zuiden, in Juda. In 2 Samuel 2, dat is dus een stuk verderop. En de mannen van Juda kwamen en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Toen men David, dat heeft niks meer te maken, het gaat om dat zalven. Hij wordt als koning gezalfd van het zuiden. Er is een burgeroorlog gaande met het noorden, met Saul, met de 10 stammen. 2 Samuel 5, daar zijn we 3 hoofdstukken verder. Die burgeroorlog is ten einde. Met Abner en met met die zoon van Saul. Dus kwamen alle oudsten van Israël, en dan moet je dus denken, niet alleen het zuiden, maar vooral het noorden, die 10 stammen, bij de koning te Hebron. En koning David sloot met hen voor het aangezicht des Heeren te Hebron een verbond. En daarop zalfde zij David tot koning van Israël. Dus het wordt dus, hij is dus echt het archetype, echt het beeld van de Messias. Hij wordt 3 keer gezalfd. En Yeshua is natuurlijk de Davidszoon. Volgende. David in de Olijfberg. Iets minder bekend verhaal. Maar hij moet vluchten voor Absalom. Ik heb even de verzen eruit gehaald die dan even van belang zijn. Het verhaal staat in 2 Samuel 15. U kunt dat thuis nalezen. En waarschijnlijk komt deze PowerPoint ook op jullie website te staan. Dan kan je hem ook nog een keertje bekijken als je dat zou willen. Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem waren. Staat op, laten wij vluchten. Want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Die komt eraan met een leger vanuit het zuiden, vanuit Hebron vandaan. En terwijl ze dan die berg opklimmen en het gehele land weende luid toen al het volk voorbij trok. De koning stak de beek Kidron over. Nou, ze hebben gezien, als je de Kidron overgaat, dan ben je al eigenlijk dus in, aan de voet van de Olijfberg. Dan sta je met je voeten in wat ooit Gethsemane gaat worden. En al het volk trok in de richting van de woestijn. Als je over die berg bent, dan is de woestijn. Vanaf de Olijfberg tot aan de Jordaan, dat is woestijn. Dat gaat heel steil naar beneden. Omdat het steil naar beneden gaat, ligt het in de regenschaduw. Er valt weinig regen. Het wordt niet vastgehouden. Het stroomt er weg. Als je geweest bent, dan weet je wel, dat is vanaf de Olijfberg naar het Jordaandal is de woestijn. Dus ze trekken richting de woestijn. David nu besteeg de helling van de Olijfberg. Ziet, dan wordt het genoemd. En weende onder het voortgaan. Hij weent daar. Daar zal ooit op die plek, op die Olijfberg, zal de Davidszoon, Yeshua, wenen. Als hij de stad ziet. Hij weent daar, onder het voortgaan. Het hoofd omhuld en barrevoets. En allen die bij hem waren, hadden het hoofd omhuld en trokken al wenende voort. Toen David op de top was aangekomen, dus hij gaat dus echt helemaal naar de top, waar men zich voor God pleegt neer te buigen, zie, daar kwam Gusai hem tegemoet. En toen David een eind weegs voorbij de top was getrokken, kwam Siba, de knecht van Gusai, dat is ook weer een verhaal apart, die stuurt hij terug naar de stad, van jij moet spion voor mij worden en jij moet hier blijven, want je moet de raad van Achitofel vernietigen. U kent dat verhaal vast wel. En dan voorbij de top, dan komt Siba, de knecht van Mephibosheth, en die vertelt hem, Mephibosheth, die heeft jou verraden. Dus hij moet vluchten voor Absalom. En er wordt ook nog verteld van Mephibosheth heeft je verraden. Ziet u de verbanden met Yeshua, met Jezus? Jezus die daar ook verraden wordt door Judas op die berg. Volgende. Iets minder bekend, maar Gods glorie die vertrekt ook via de Olijfberg. En Ezekiel die heeft een heel groot visioen, een heel lang visioen. Staat opgeschreven van Ezekiel 8 tot en met 11... En in dat visioen, hij wordt door de geest meegenomen naar Jeruzalem toe. En in Jeruzalem ziet hij dan de heerlijkheid des Heren in sprongen, in fases, de stad verlaten. En we springen even door het hoofdstuk heen. Ezekiel 10 vers 4. Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van boven de gerub en begaf zich naar de dorpel van de tempel. En de tempel werd vervuld met de wolk en de voorhoofd was vol van de glans van de heerlijkheid des Heren. Dus de heerlijkheid des Heren. Die gaat dus naar de drempel van de tempel. En dan vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren, Kvod Adonai, de heerlijkheid des Heren, weg van de drempel van de tempel. En ging staan boven de gerubs. De gerubs verhieven hun vleugels op. Onder het heen gaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond. Voor de ogen van Ezekiel. En de raderen met hen. En bij de ingang van de oostpoort van het huis des Heren hielden zij stil. Dus zeg maar waar nu de gouden poort is. Waar nu de gouden poort is. En de heerlijkheid van de God van Israël was boven hen. Dus van de drempel van het tempelhuis naar de oostpoort van de tempel. En dan verderop in vers 22. Toen verhieven de gerubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hen was. De heerlijkheid des Heren, Kvod Adonai, steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt, op de Olijfberg. Dus hij ziet, het is ook een teken dat de stad gaat vallen, het is een teken dat God heeft afgedaan met de stad, dat hij er niks meer mee te maken wil hebben. Hij neemt de heerlijkheid des Heren weg, die gaat van de drempel, gaat hij naar de oostpoort, en van de oostpoort gaat hij naar de berg die ten oosten ligt, en dat is de Olijfberg. En daar vandaan vertrekt de heerlijkheid des Heren. Ook weer een verwijzing naar Yeshua, want Yeshua is de heerlijkheid van God. Simeon staat met het babytje in zijn armen en dan zegt hij ook de heerlijkheid. Ik heb uw heerlijkheid gezien, zegt hij dan. Yeshua is de heerlijkheid van God. En Yeshua die zal ook vertrekken via deze berg. Via deze berg vertrekt Yeshua, de heerlijkheid des Heren. Volgende. Ja, wat heeft allemaal met de Olijfberg te maken? Wat is allemaal de Olijfberg? Betanië, Betfage, Olijfberg, Gethsemane, Kidron. De Kidron is 's winters de week tussen de Tempelberg en de Olijfberg, hebben we al gezegd. Gethsemane ligt op de voet van de Olijfberg. Maar een berg is natuurlijk niet alleen de top, dat zijn ook de hellingen en ook de voet. Dus alles bij elkaar is de berg, de Olijfberg. Betfage ligt halverwege de helling aan de achterkant van de Olijfberg. Betanië ligt op de voet aan de achterkant. Betanië ligt op de voet aan de achterkant van de Olijfberg, zeg maar tegenover Gethsemane, aan twee keer aan de voet. Het is allemaal Olijfberg, de berg ten oosten. En het is belangrijk om te zien wat er dan allemaal gebeurt. Want wat er dan allemaal gebeurt, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dat zijn verbanden. U weet, wat ik vandaag verteld, weet u allemaal al, maar ik probeer de verbanden te trekken. Ik probeer te laten zien dat u dan nog een paar dingen leert die u niet wist. Volgende. Ja, dit is een kaartje. Dit is die Olijfberg zo, die zo naar het noorden gaat. Hier hebben we Betanië, die ligt dus aan de voet aan de achterkant van de berg. Betfage, die ligt dus halverwege de helling. Daar ziet u ook het woord Olijfberg. Hier hebben we de Hemelvaartskapel. En dan is daar links, naast het getal 697, is daar Gethsemane aan de voet van de berg aan de andere kant. Dit is zo'n weg die zo halverwege de berg zo eromheen gaat. En van hier vandaan gaat hij zo schuin naar beneden zo. En dit is waar al die graven zo zijn, aan de voet, aan de zuiduitloper van de berg daar. Ik ben één keer, ik reed altijd toen ik naar de oude stad ging, want mijn dochter die zat Makor HaTikva, die zat in Christchurch op school, en dan bracht ik haar weg. En dan reed ik altijd deze weg zo door Oost-Jeruzalem heen. Israëli's deden dat niet, maar ik had een auto met een Nederlands nummerbord, dus ik was veilig. Ze keek altijd naar mijn nummerbord en dat deed ze niks. Dus ik ben er 2 jaar doorheen gereden zonder problemen. Maar toen was er een keertje een roadblock dat ik niet verder mocht. En ik wist dat weggetje, maar ik was er nooit geweest en het was nogal steil. Dus ik ben er 1 keer met de auto zo langs gereden, zo langs Betfage. En er staat ook weer een kapelletje op die plek. En dan kom je zo boven op de berg en dan is het steil naar beneden, zo naar Gethsemane. Ja, volgende. Wat gebeurde allemaal op en rond de Olijfberg? Nou, heel veel. Laten we maar eens gaan kijken. Volgende. Oh, dit is even een van de dingen van die daar gebeurde. Johannes 7 gaat over het Lofuttefeest. En toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. En u kent dat belangrijke vers wel. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Nou, dat hebben we ook al mooi gezien in alle liederen die we gezongen hebben. Dat is natuurlijk de essentie van de Bijbel. Dat we tot Jezus komen. En hij roept het uit op de laatste dag van het feest, de 7e dag van het feest. En dan gaat, en dan staat er, en zij begaven zich en ieder naar zijn huis. Maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Hij ging naar de Olijfberg. Waarom? Daar sliep hij. Daar verbleef hij. Hij was daar. En des morgens vroeg, dus de 8e dag, en Johannes 8 is eigenlijk de 8e dag, en des morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en hij zette zich neer en leerde hen. En dan krijgen we dat verhaal van die vrouw, die dus, dat hij in het grond schrijft, met die wilde stenigen, dat is dan in Johannes 8. Volgende. Waar woonde Lazarus? Volgende. Ik heb al gezegd, ik had kinderen in gedachten. Volgende. Ja, Lazarus die woont in Betanië. En we hebben gezien, dat is de achterkant van de berg. Dat is de achterkant van de berg. Er was iemand, en dat is belangrijk, want hij wordt uit de dood opgewekt. En dan krijgen we weer die verbanden met Yeshua, met de wederkomst. Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Ik spring even door het hoofdstuk heen. Zo sprak hij en daarna zeide hij, Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga erheen om hem uit de slaap te wekken. En toen zeide Jezus ronduit tot hen, Lazarus is gestorven. En Jezus zegt dus tot Martha of Maria, ik weet niet meer, uw broeder zal opstaan tegen Martha. En Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. En dat is even heel belangrijk, want hij zegt dus dan, die bekende woorden, Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Maar hij zegt dat dus op de Olijfberg. En dat is dus de berg waar Jezus naar terugkomt. En dat is dus de berg waar dus dan de eerste opstanding zal zijn van de mensen die in de eerste opstanding zijn. Het is ook de berg van de opstanding. De berg van de opstanding. Die dus gebeurt bij Zacharia 14, bij de wederkomst. En hij zegt dat dus op de berg van de opstanding, niet van zijn opstanding, maar van de opstanding van de kerk, van de gemeente, van de gestorvenen in hem. Daar zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Voelt u de diepere bodems? Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En Jezus weende weer. Hij weent weer op die berg. David die weende op die berg omdat hij de stad moest verlaten. Jezus weent op die berg omdat hij weet dat de stad vernietigd gaat worden. En hier weent hij uit mededogen, uit barmhartigheid, uit. Hij is bewogen, emotioneel bewogen bij de opstanding van Lazarus. En na dit gezegd hebben, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. Op die Olijfberg, die is al zo'n 3000 jaar begraafplaats. En ze schatten dat daar zo'n 150.000 mensen al begraven zijn. En het zijn er misschien wel meer. Volgende. Zalving te Betanië. Wie zalft? Mashiach, de gezalfde, de Mashiach te Betanië. Die dus op de achterkant van die Olijfberg legt. Hier, en je hebt dus wie doet dat? Volgende. Nou, we zien er hier. En dat is Maria. En boos in de achtergrond. 300 schellingen verkocht. Dat is natuurlijk Judas. Die zei dat die olie had voor 300 schellingen verkocht kunnen worden. En aan de armen kunnen gegeven worden. Volgende. Maria zalft Yeshua. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, hebben we gezien, dat is Olijfberg, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Ze richtten daar dan een maaltijd voor hem aan en Martha bediende en Lazarus was een van hen, die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte kostbare nardesmirre en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas die zegt van, waarom is het niet verkocht voor 300 schellingen? En Jezus zegt, laat haar begaan in vers 7 en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt gij altijd bij u. Klopt, die hebben we nog steeds. Maar mij hebt gij niet altijd. Klopt. En Christus zegt ook, als de bruidegom er niet is, dan zullen zij vasten. En daarom vasten wij straks ook. Volgende. Ja, hier zie je de route of the triumphal entry, die binnenkomst, dat gaat nou een beetje meer leven. Van Betanië naar Betfage, die groene lijn, zo naar Gethsemane. Dit gaat zo omhoog, Betfage nog en dan de top en dan komt het zo naar beneden, zo naar de tempel. En dat is dus de intocht op die ezel, dat Christus naar Jeruzalem binnenkomt. Van het oosten, zoals ook Salomo de vredevorst vanuit het oosten naar de stad ging op een ezel. En we zien dus hier weer de Kidron van Leiden, dus de Kidron die dus dan zwinter stroomt en die dus dan de grens is tussen de Tempelberg en de Olijfberg. En hier ziet u het Gehennadal zo, dat is hier ten zuiden en ten westen van de stad. En dit is het kaasmakersdal. Dat was vroeger ook nog een stroompje, een riviertje. En dat zijn dus drie dalen. Zo, dit is de oorspronkelijke stad Davids. En dat rode, dat tempelplein, dat kwam er dan bij. En dat was van Salomo. Dat was dus, dan werd het eigenlijk de stad verdubbeld of verdrievoudigd. In de tijd van Hiskia werd dit stuk erbij getrokken. En in de tijd van de Heer Jezus werd dat stuk er nog bij getrokken. Het werd steeds groter. Als je naar die drie stroompjes kijkt, naar die drie dalen, dan zien we ook iets leuks. Dan zien we welke Hebreeuwse letter. Shin, roept iedereen. Precies, Shin. En Shin, dat is een belangrijke letter. Shin van Shalom. Shma Israël. Shaddai, El Shaddai. Shamar, wachter. De Shomer, de wachter. En zo zijn er nog veel meer woorden. Hij staat ook op de mezuzah, de Shin. Ja, dus zelfs de Shin, zelfs een letter voor jullie. En Shamayim, de hemel, Shamayim. Volgende. Nou, dat is Yeshua op de ezel. En de kinderen die gooien kleren neer in de mensen. En palmtakken, komt hij zo de stad binnen. Volgende. Intocht van de Mashiach. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam. U ziet het. En als je nog twijfelt, bij de berg genaamd Olijberg. Daar is het dus. Dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En hij zeide, ga naar het dorp hier tegenover. En als gij het binnenkomt, zult ge daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en brengt het hier. En ze brachten het tot Yeshua en wierpen hun kleren over het veulen en hielpen Yeshua erop. En terwijl hij voortrok, spreidden zij hun klederen op de weg. En toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg. Dus hij is over de top heen en de glooiing. Toen begon de hele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen. Met luide stem om al de krachten die ze gezien hadden. En ze zeiden, gezegend die komt, de koning in de naam des Heren. Hij komt daar als koning terug. Hè? Als bij die wederkomst, wat we gelezen hebben in Zacharia 14. Dan komt hij als koning der koningen en heer der heren. De koning in de naam des Heren. In de hemel vrede en eer in de hoogste hemelen. En enige de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraffe discipelen. En hij zei, als deze zwegen, dan zouden de stenen roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Want hij wist dat ze helemaal vernietigd zou worden. Volgende. Waar sliep die Yeshua? Dat hebben we al gezegd. Waar sliep die? Volgende. Yeshua sliep buiten op de berg. En hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte daar. Nou, hij had 12 discipelen bij zich met zijn 13e. Het waren kleine huisjes. Ik denk niet dat Lazarus, Maria en Martha 13 man te slapen konden hebben. Dus ze sliepen ze of in de tuin bij hen, of ze sliepen op de berg. Lucas 21. Overdag leerde hij in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd. Het is echt zijn berg, hè? Het is echt zijn berg. Hij sliep op de berg daar. En dan ook in vers 39 van 22. En hij verliet de stad en hij ging zoals hij gewoon was. Daarom wist Judas hem natuurlijk ook te vinden. Want het was zijn gewoonte. Naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Volgende. Dan krijg je het volgende. Er komen een paar discipelen bij hem. Die zeggen van zie toch die gebouwen. En hij zegt van alles wat vernietigd wordt. Er blijft niks van die stad. Geen steen op de andere steen. En dan vragen ze wanneer zal dat dan gebeuren. En dan zit hij op de Olijvenberg. En spreekt dus die hele reden uit van Matthäus 24, 25. Die eindtijdreden. Dan zit hij op de Olijvenberg. En hij zit dus op de berg waar hij terug gaat komen. En zijn terugkomen, dat is zijn komst. En hij vertelt dus over zijn komst, zittend op de berg waar hij terug gaat komen. Nou, mooier kun je het toch niet hebben. We zullen een paar versen uitlezen. Toen hij Yeshua op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En dit evangelie van het koninkrijk zal, dat is dan het teken, en dit evangelie van de koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Nou, met Bijbelvertalingen, men is heel hard op weg om de Bijbel. En de Bijbel is al in 1000 talen vertaald, het Nieuwe Testament al in 2000 talen, Bijbels gedeeltes al in 4000 talen, er zijn zo'n 6500 talen. Men is heel hard op weg om alle volkeren te bereiken. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Ik denk dat het slaat op atoomoorlogen. Er zou niemand in leven blijven. Toch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. De dagen van Satans bestuur, de dagen van menselijk bestuur, de 6000 jaar, die worden ingekort. Want gelijk de bliksem komt, het is ook een verwijzing weer naar Zacharia 14. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan haar glans niet geven en de sterren van de hemel zullen vallen. En de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de mensenzoon zien komen op de wolken des hemels. Op de wolken, ook belangrijk, want hij gaat weg op een wolk. En hij komt terug op een wolk. En hij gaat weg van de Olijfberg. En hij komt terug naar de Olijfberg. En dat zit hij allemaal te vertellen terwijl hij zit op de Olijf. Heel leuk om daar te gaan zitten. Als je naar Israël gaat, ga daar zitten en lees dan Matthäus 24, 25 als je daar zit. Het is altijd heel fijn om in Israël, als je er bent, om op de plek waar iets gebeurd is, te gaan lezen waar het over gaat. Met grote macht en heerlijkheid volgende. Gethsemane. Ja, dat komt van het woordje gat, dat betekent pers. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom, treed, want de perskuip. Het komt 5 keer voor in het Oude Testament. Ik heb maar een vers genomen. Want de perskuip is vol. Gat. De wijnbakken stromen over, want hun boosheid is groot. Wikipedia zegt: Gethsemane komt in het Grieks van het Evangelie volgens Matthäus en Marcus voor als Gethsemani. De naam is ontleend aan het Hebreeuws. Gat Shmanim. Of van het Aramees Gat Shmani. Gat Shmane. Wat oliepers betekent. Gat is pers. En Shmane is olie. En die olie is weer van die olijfberg. Waar weer die olijfbomen staan. Volgende. Ja, ze hebben daar bij Gethsemane hebben ze restanten van een oliepers gevonden. Van een Gat Shmane. Dat is namelijk dat gat in de muur is erg belangrijk. Als je zo'n gat op bepaalde hoogte hebt, van een bepaalde grootte, dan weten de archeologen al van dat was een oliepers. Want in deze manden deed men dan de olijven. Daar maakte men een stapel van, legde er een steen op, deed er een balk overheen die zo de muur in ging. En dan hing men hier nog gewichten aan en dan werd die... Die olie werd uit die olijven geperst. Die komt dus dan hier in dat gootje. En dat is een overloopgootje. En er is hier een dieper schaal, die als het ware, waar al die olie instroomt, waar die dan uitgelepeld kan worden. En ze hebben dus restanten gevonden van die oliepers bij Gethsemane, waar die olijfbomen zijn. En er is natuurlijk ook weer dubbelheid, ook weer de diepere bodems. Hè? Want daar wordt Christus dusdanig onder druk gezet, dat hij zelfs zweet en bloed, of zweet als bloed, in Gethsemane, dat hij zegt van neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Volgende. Gethsemane is de hof over de Kidron. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg. Johannes 18, vers 1, die zegt het zo. Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was. Hij noemt niet de naam, hij zegt gewoon een hof. Maar dan kan je dus weten, het is net als aan de overkant van de Kidron, aan de voet van de berg. En toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. Volgende. Waar was de hemelvaart? Volgende. Ook een plaatje. Volgende. Vanaf de berg ten oosten. Ik heb hier... Het zijn twee boeken van Lucas. Lucas is door Lucas geschreven. En Handelingen is door Lucas geschreven. En de plaats van de hemelvaart in Lucas is Betanië. En de plaats van de hemelvaart is eigenlijk in Handelingen is Olijfberg. Dat hebben we al gezien, dat klopt, want Betanië is op de achterkant van de Olijfberg. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dus hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. Dus waarschijnlijk was het niet van de top van de Olijfberg waar die kerk staat. Die kerk van de hemelvaart. Want het was waarschijnlijk meer naar Betanië toe. Misschien ook omdat dan niet iedereen het zou zien. Dat het meer afgeschermd was. Dat het niet, ik weet het niet. Maar het was dus waarschijnlijk niet vanaf de top. Zoals het daar beschreven staat in Lucas 24. Handelingen 1 vers 9. Dat hebben we allemaal net gelezen. Met de schriftlezingen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Hij gaat weg op een wolk. En toen ze naar de hemel staarden. Dan heb je die twee mannen in het wit. Die twee engelen. En die zeggen van, deze Yeshua die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. En toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg. Daar waren ze dus geweest. Dus op dezelfde wijze, ja het is natuurlijk toch anders. Want hij komt in macht en glorie dat de hele aarde omgeven zal zijn door licht aan alle kanten. Dat er geen dag en geen nacht meer is. En dan komt met een leger van engelen en de mensen, de eerste mensen in de eerste opstanding staan op uit de dood. En die gaan hem tegemoet in de lucht en die komen met hem mee. Dus het is heel anders. Maar wat er hetzelfde is, hij komt naar diezelfde berg terug. En hij komt op de wolken. En hij komt naar de zijnen toe. Volgende. Ja, dat is een hemelvaartskapelletje die staat boven op de berg. En vaak staat er een Arabier bij om een shekel te ontvangen of omdat je naar binnen gaat en dan is daar binnen ook niks. Volgende. Wederkomst Yeshua, zoals je staat in Openbaring 19. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij, Yeshua die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. We weten dat het Yeshua is, want die namen die staan ook al in Openbaring 2 en 3. Van Yeshua. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden. Gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de persbak. Het is toch wel grappig dat het terugkomt. Ik heb een vertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. Dat ben ik aan het lezen. En daar staat er Gat Hayayin. Dat woordje Gat van Gat Shemane. Komt daar weer terug. De persbak van de wijn, de gramschap van de toorn God, de Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam. Koning der koningen en Heere der heren. Volgende. Nou, op internet kun je allerlei soort plaatjes vinden. En ik vond deze ook wel aardig. Ik zou het zelf niet kunnen bedacht hebben. Volgende. Wederkomst bij de Shofar Elohim. Even drie versen uit Thessalonicenzen. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bezuin Gods. Shofar Elohim staat er in mijn vertaling. Nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. En dan wordt dus die berg, die Olijfberg, wordt dus de berg van de opstanding. Daar waar hij zei van ik ben de opstanding en het leven. Daar waar Lazarus opstond uit de dood. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken en de oogweg. Zullen het eerst opstaan en daarna wij levenden die nog in leven zijn. We zullen de Heren tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heren wezen. Wij gaan hem tegemoet in de lucht en samen met de Heren komen wij naar de Olijfberg toe. Volgende. Ja, bij de Shofar. Volgende. Bezuinendag. Opstanding. In 1 Korinthe 15. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dat was tijdens het feest van ongezuurde broden. Want terwijl de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam alle sterven, ze zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling op het feest van ongezuurde broden en vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is deze tijd van het jaar. Dit spreek ik even al uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen. Nee, er zijn nog christenen in leven bij de wederkomst. Maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, Shofar Ha'acharon. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Volgende. Ja, als u die berg nog nooit gezien hebt, ga er dan heen, want hij is nu nog te bezichtigen. Want hij gaat midden doorsplijten. Dan moet ik weer aan Salomo denken. De vreugde was zo groot dat de aarde spleet, lazen we bij Salomo. Maar hier gaat het echt gebeuren. Volgende. We hebben dat gedeelte gelezen en voor de tijd zal ik niet alles lezen. Dan zullen alle volken tegen Jeruzalem te strijden vergaderen, even het blauwe. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. De voeten van wie? Als je nou moet, grammatica, voor de klas gestaan, we gaan ontleden. Wiens voeten staan nou op de Olijfberg? Nee, grammaticaal ontleden, hè? Dus niet zeggen van Jezus. Wiens voeten staan op de Olijfberg? De Heere. De Heere zal uittrekken en zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg. Staat Heren in klein of in hoofdletters? Heren staat in hoofdletters. Als Heren in hoofdletters staat, wat staat er dan in de tekst? Ja, sommigen willen het niet zeggen. Yahweh, Yud He, Waf He. Yahweh. Sommigen zeggen van Yeshua is de zoon van Yahweh. Nee, hij is Yahweh. Je hebt Yahweh de Vader en Yahweh de Zoon en Yahweh de Heilige Geest. En het is dus niet zo dat Yeshua de zoon van Yahweh is en de Heilige Geest is maar een kracht. Nee, Yahweh de Zoon komt, de Heer, Yahweh, zijn voeten zullen de 10 dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg met het doorsplijten oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En de Heer, mijn God, als ik dat zo lees, en de Heer, mijn God, aan wie moet ik dan denken? Mijn Heere en mijn God. Ja, maar wie zei het? Thomas zei dat. Toen Jezus zei van hier, mijn handen en mijn zijde. Toen zei hij, mijn Heere en mijn God. En de Heere en mijn God zal komen en alle heiligen met hem. Het zal een dag zijn, die is bij de Heere bekend. Ja, ik heb het nog niet in mijn agenda staan, ik weet niet wanneer. Volgende. Wachtend op Zacharia hebben we hier dus al die graven, want dat is vanuit het zuiden zo genomen. Dit is, dat torentje is de berg van de hemelvaart. Dit is Victoria Augusta en dat is dus French Hill, dat is dus Hebrew University daar, dat torentje. En dan zo op de zuidkant van die berg liggen dus al die Joodse graven, die dus hier zo bruin-grijs zijn. En ja, die kennen natuurlijk Zacharias 14 ook. Die kennen dat schriftgedeelte ook. En die geloven ook in de opstanding. Dus die willen vooraan liggen, op de eerste rij. Die willen het eerste bij zijn. Dus seculiere Joden laten zich dan niet begraven. Maar als je dus orthodox bent en je hebt de centjes, want het is duur, dan laat je daar begraven. Want dat is een soort van... Zoals christenen zich laten begraven en niet cremeren, dat is een daad, dat is een geloofsdaad dat je gelooft in de opstanding. Daarom laat je je begraven en niet cremeren. Tenminste, het is aan het veranderen, het is aan het kantelen, maar dat was even zo. Zo is het voor de Joden ook een geloofsdaad om zich op de Olijfberg te laten begraven. Want ze kennen Zacharias 14 ook. Volgende. Har HaZetim, de Olijfberg, de berg der olijven, de berg van de olijfolie, de berg van het zalven, Yeshua werd er gezalfd, de berg van de gezalfde, van Christus, van Yeshua, de berg van de wederkomst, en de berg van de opstanding van de bruid, van de gemeente. Volgende. En dan het Vrederijk. Amen.